Hey, super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik je mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week neem ik je mee in mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en beste innovaties in pedicureland en bij Food Professionals, onze pedicurepraktijk. Ga je mee? Hey, super tof dat je weer luistert naar deze podcast. Deze week heb ik een update voor je als een soort vervolg op aflevering 58 over cliënten zonder hoornhuid. Of althans, technisch gezien is het, ja, nee, zonder hoornhuid. Hoornhuid, opperhuid. Ik kan daar een beetje mee klooien. Maar in ieder geval mist zij op een groot deel van haar onderbenen en haar voeten de beschermende laag die normaal gesproken op je huid zit. Ik heb daar toen een artikel over geschreven voor de voetvak. En ik heb er een podcast over gemaakt. En zijn we inmiddels anderhalf jaar verder. En heb ik laatst een update geschreven voor de voetvak. Die is nog niet uit, die komt volgende maand. Maar ik dacht, het is wel heel leuk om ook aan jullie een update te geven. Want het blijft echt een ontzettend bijzondere casus. Deze dame heeft, weet ik inmiddels, hypostatisch eczeem. Die kwam bij ons in de praktijk. Mijn collega was eraan begonnen. En anderhalf uur later waren we klaar. Die had voeten, daar hingen de vellen bij. Dus echt een hele dikke, ja, hoornhuidstapelingen ook. Maar op heel veel plekken eigenlijk geen hoornhuid. Dus een veel te snelle afschilfering. Een huid die zichzelf niet meer kan beschermen. Nagels die ontzettend verdikt waren, lang waren, waar ze zelf niet meer voor kon zorgen. Ja, en daarbij natuurlijk een luchtje waar de mussen, zeg maar, dood bij neervielen. Dus het was nogal een casus. Die maakte echt heel veel indruk. En ik weet ook nog, en daar is mijn podcast vorige keer heel erg over gegaan, dat het echt heel veel impact maakte, die hele casus. Dat was echt intens. inmiddels ben ik er redelijk aan gewend. Ik heb heel lang gehad dat ik deze mevrouw echt een uur inplande, daar een uur voor had. En haar ook als laatst aan het eind van de dag deed. Nou, dat laatste probeer ik nog een beetje. Maar de zorg is een stuk minder intens. We hebben er echt onze draai in gevonden. En ik plan inmiddels 3 kwartier voor haar. En dat is meer omdat we als hele praktijk aandacht hebben voor het verhaal wat bij haar hoort. Dan dat ik dat per se nodig heb om nog voor haar voeten te zorgen. Het is nog steeds niet vrij. Nog steeds mist ze op heel veel plekken op haar huid de beschermende hoornhuid. Maar het is wel echt heel veel beter. Nou, de foto's daarvan vind je weer in de community die bij onze Food Professionals Academy hoort. Als je naar www.foodprofessionalsacademy.nl/community, dan vind je daar onze community. En in de community, bij de media, vind je de foto's. Mocht je er niet uitkomen, laat even een berichtje achter in de community. Dan komen we erbij op terug. Daar vind je ook alle informatie van vorige podcastafleveringen. En we vinden het superleuk als je daar een berichtje achterlaat. Dan reageren we sowieso. Goed. Onze mevrouw zonder hoornhuid. Die komt dus elke 6 weken bij ons. En sinds een paar maanden, je ziet het eigenlijk verbeteren. En ik heb heel erg bij mezelf ook nagedacht van, hoe komt dat nou? Want eigenlijk verandert er heel veel niet. En toch, toen ging ik alle kleine dingetjes die we hebben gedaan op een rijtje zetten. En ik denk dat het een hele mooie casus is van hoe we dingen kunnen toevoegen als pedicure. En dat soms, als je ergens gewoon aan begint te trekken, aan een klein hoekje, dat heel veel ontrafeleffect kan hebben. En echt ervoor kan zorgen dat iemands leven stapje voor stapje, voor klein stapje, heel erg verbetert. En ik ben daardoor deze mevrouw heel liefkozend onze Tamagotchi gaan noemen. Het is ook een hele kleine, frelle dame. Maar als je er maar genoeg liefde in stopt, dan komt ze vanzelf tot bloei, zeg maar. En dat is wel, denk ik, de kern van dit verhaal. Want inmiddels komt zij dus echt al een poos bij ons in de praktijk. Ze komt altijd binnengeschuifeld met heel veel tasjes. En je krijgt haar dus niet zomaar de spreekkamer uitgewerkt. Dat geeft ook niet. Haar verhaal is gewoon echt heel erg bijzonder. En de afgelopen jaar ben ik dat steeds meer in elkaar gaan puzzelen. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd, weet je misschien ook nog dat ik geen toestemming had om de huisarts te bellen. Nou, inmiddels hebben we dat verhaal wat meer in elkaar gepuzzeld. Heb ik wel de huisarts aan de telefoon gehad? En hebben we ook iets meer om haar kunnen organiseren? Ja, wat ervoor zorgt, denk ik, als je het hele plaatje bekijkt, dat haar situatie echt heel erg verbeterd is. Zij is toen een aantal keer bij ons geweest en Nou, de eerste keer zijn we dus echt heel lang bezig geweest. En toen heb ik haar terug laten komen, wel gewoon na 6 weken. Eigenlijk omdat ik het niet zag zitten om daar eerder weer aan te beginnen. Ik heb haar trouwens toen nog wel terug laten komen van wondcontrole. Dat wel, want ik had een wondje gemaakt. Waar ik echt de hele behandeling dacht, geen wondje maken, geen wondje maken, geen wondje maken. Ging dat natuurlijk toch mis. Dus een week later was ze bij ons voor wondcontrole. Toen was het wondje helemaal dicht, niks aan de hand. En toen heb ik haar 6 weken later pas weer laten komen. Deels dus ook echt voor mezelf. En dat mag, hè. Je mag een cliënt minder vaak laten komen. Gewoon omdat het voor jou te intensief is. In die eerste afspraak heeft ze best wel wat verteld over hoe het was ontstaan. En dat is eigenlijk zo'n bizar verhaal dat ik het niet echt wilde geloven. In de keren daarna bleef ze dat herhalen. En toen op een gegeven moment zei ik tegen haar nog een keer van, joh, ik wil echt heel graag de huisarts bellen. Haar verhaal is namelijk dat zij is gevallen met de fiets. Daaraan heeft ze een wond op haar onderbeen overgehouden. Weet je wel, zo uitgegleden over de trapper. Dus de trapper had een wond gemaakt in haar onderbeen. En in die tijd kreeg zij een nieuwe huisarts, of in ieder geval nodigde die huisarts haar uit om op het spreekuur langs te komen. Ze kende haar eigenlijk niet, kwam nooit bij de huisarts. Toen heeft ze meteen gevraagd wat ze met die wond moest. Daar is gestart met zwachtelen en zij zegt dat de zwachtels zo strak hebben gezeten dat dat voor een ontzettende escalatie aan de huid van haar benen heeft gezorgd. De diagnose bij de huisarts, kwam ik later dus achter, is ook hypostatisch eczeem. Dus een eczeem veroorzaakt door het dysfunctioneren van de haarvaten. Nou, dus dat ondersteunt elkaar wel. Maar ik weet dus niet zo goed wat wel en niet klopt. Want ook, en dat vind ik het naar in dit verhaal, ook de huisarts laat steken vallen. En deze twee mensen lijken elkaar niet los te kunnen laten. Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Mijn cliënt is dus ontzettend boos op die huisarts. Vindt dat die huisarts het helemaal verknald heeft. Maar is tegelijkertijd ook niet de allermakkelijkste. Ik zal mijn verhaal weer even oppakken, dan komen we daar vanzelf ook bij. Dus na een aantal keer vroeg ik haar, mag ik de huisarts bellen? Toen zei ze, nou, ik heb liever eigenlijk dat mijn vriendin een keertje meekomt. Zij vindt het dus ook heel erg belangrijk dat ik haar geloof en dat snap ik. Zeker met dit bijzondere verhaal. Dus de keer erop hebben we geloof ik alleen gekletst. Toen is die vriendin meegekomen en toen hebben we gepraat. Deze bijzondere dame had in de tussentijd de facturen al bezorgd bij de huisarts. Omdat ze vindt dat het haar schuld is. En de huisarts betaalt ze ook braaf. Dus het is echt een heel bijzondere situatie. Waarbij we dus ook de rekening voor deze praatafspraak gewoon bij de huisarts hebben afgeleverd. En die is netjes betaald. Dus zo hebben we ieders tijd heel erg serieus genomen. Maar toen kwam dus inderdaad de beste vriendin van deze dame mee. En dat was wel een heel bijzondere ervaring. Want het zette eigenlijk deze hele cliënt in een ander daglicht. Het is gewoon best een hele gestudeerde, goed opgeleide en onderlegde dame. En omdat ik die vriendin naast haar zag, dan krijg je ineens toch een heel veel completer beeld van wie iemand is. Wat ze heeft gedaan in het leven. En ook inderdaad de bevestiging dat het wel een soort bizar geëscaleerd is. Dat deze dame een redelijk goed leven had. Totdat haar benen dus 2 jaar geleden in deze toestand kwamen. Nou, inmiddels ken ik deze mevrouw natuurlijk nog een heel stuk langer. En er zit ook wel een persoonlijkheid bij die wat bijzonder is. Nou, dat had je natuurlijk al wel een beetje uit mijn verhaal gefilterd. Maar goed, we hebben die bijeenkomst gehad. Die vriendin kon inderdaad het verhaal onderschrijven. En toen mocht ik de huisarts bellen. In de tussentijd had ik mijn cliënten ook al een aantal keer gevraagd waarom ze geen andere huisarts zocht. Nou, en eigenlijk vindt mijn cliënt dus dat de huisarts dit moet oplossen. Nou, ik had de huisarts uiteindelijk aan de telefoon. Ik heb telefonisch met haar gesproken. En eigenlijk zitten ze allebei vast in het verhaal dat de huisarts vindt dat ze deze dame moet helpen. Deze dame vindt zelf ook dat de huisarts haar moet helpen, maar ze spreken echt een totaal andere taal, wonen in een compleet ander universum en kunnen elkaar nergens meer in het midden vinden. Dus opnieuw heb ik ook de huisarts gevraagd: joh, vind je niet ook dat deze samenwerking verstoord is? Ja, dat vond ze wel. Dat was mijn vervolgvraag. Vind je dan niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om een andere huisarts voor deze dame te zoeken? Nou ja, ja, wie dan? Ja, weet je, ik snap dat dit niet een casus is die je graag op het bord van een collega presenteert. Of waar je een collega. Het is geen makkelijke situatie om over te dragen. Ik deel niet helemaal alle details met je, maar ik snap wel dat die huisarts dit ook niet naar een ander wil overdragen. Tegelijkertijd denk ik wel dat daar een verantwoordelijkheid ligt van de huisarts. Maar goed, ze hebben zich allebei zo vastgebeten in het verhaal dat daar zit geen ruimte om het op te lossen. Dus daar ga ik ook niet tussen zitten. Dan ben ik me weer heel erg bewust en heel erg dankbaar voor het feit dat ik medisch pedicure ben en geen zorgplicht heb naar mijn cliënten, maar wel dit soort dingen kan doen voor cliënten waarvoor ik dit graag wil doen. We doen dit niet heel veel. We zoeken wel veel samenwerking met andere partijen. Dus we hangen regelmatig aan de lijn met dermatologieafdelingen, met huisartsen, nou noem maar op. Zover als dat we voor deze dame gaan, gaan we maar voor weinig mensen. Daar kies ik echt heel erg in. Voor wie doe ik dit wel, voor wie doe ik dit niet. Maar in deze casus is het wel fantastisch om te zien wat er gebeurt als je het soms wel kunt doen binnen je eigen grenzen. Nou, we zijn inmiddels in de tussentijd als praktijk ook gegroeid. En het leuke is dat deze mevrouw heeft ook een ontzettende klik met onze receptioniste. Dus regelmatig komt ze even binnenlopen, leest de magazines die op de krukjes liggen. Vraagt ook standaard of dat ze die mee mag nemen, want er staat altijd iets interessants in. Soms klopt ze ook aan met kleine probleempjes. Ja, dat is fijn om haar daarbij te kunnen helpen. Dingen als de watermeterstand doorgeven en dat soort ongein. Ja, we hebben een receptioniste, die vindt dit leuk en die heeft daar tijd voor. Ja, nou, dan is het een kleine geitje om dat voor haar te doen. Het leuke is wel, daardoor kregen we steeds meer zicht op eigenlijk hoe slecht het met haar gaat. En wij hebben op de eerste verdieping 10 ruimtes die we verhuren aan andere professionals. En sinds een poosje zit daar dus een psycholoog boven. Nou, sterker nog, we hebben twee psychologen. Eén werkt helemaal voor zichzelf en zonder zorgverzekering. En de ander is eigenlijk kinder- en jeugdpsycholoog. Maar nam, omdat ze hier nog vers gestart zijn, het is een praktijk die eigenlijk uit Amsterdam komt, ook volwassen cliënten aan. Dus hebben we haar, deze mevrouw, onder de neus geschoven. En heeft de psychologe van boven zich daarover ontfermd. Want deze dame heeft ook echt wel. Nou, is echt wel depressief. Wat heel logisch is met alles wat ze letterlijk en figuurlijk aan de fiets heeft hangen. Maar het is gewoon heel triest om te zien. Dus wij dachten, nou, dat is misschien wel een goede combi. Nou, en dat blijkt ook. Dus de psycholoog is ermee bezig. Ik ga hier in de buurt naar een fysiotherapeut. Die zijn elkaar los van mij op straat tegengekomen. En aan de praat geraakt. En ze gaat dus nu ook naar fysiotherapie. En deze week hebben we als klap op de vuurpijl de podotherapeut die bij ons spreekuur heeft, ook bij haar casus erbij geroepen. Want ze loopt gewoon niet lekker door alle iltopbouw onder haar voeten. Dus nou, zo zijn we langzamerhand een heel netwerk om haar aan het heen creëren. En merkte ik dat de huid van haar voeten echt opknapt. Ondanks dat je het niet hoort aan haar gemoedstoestand, ze zich qua uiting nog steeds ontzettend depressief is. Maar langzamerhand gaat haar lijf wel laten zien dat het eigenlijk wat beter gaat. Dus wat opvalt als ik de casus samenvat, is dat haar huid sterk verbeterd is. Echt, ze heeft veel minder van die losse hoornhuidplakken. Het is ook daadwerkelijk gezakt. Ze had eerst die aangedane huid bijna tot boven haar knieën. Dat heeft ze niet meer. Dat is helemaal gezakt tot de tweede helft van haar onderbeen. Echt zeg maar tot sokhoogte. Tot daar heeft ze nog die schilverringen. Maar verder is ze echt schoon. Dat is heel bijzonder om te zien. Mentaal knapt ze ook echt wel op. Als je het aan haar vraagt, uit ze zich nog steeds depressief en heeft het hele leven geen zin. Maar het mens blijkt een humor te hebben. Nou, daar kan je mee dubbel liggen. Oh, echt. Het is vandaag vrijdagochtend. Afgelopen woensdag kwam dus de podotherapeut bij haar langs. En dat is, wij hebben een Spaanse podotherapeut. En ze spreekt alleen Engels. Maar het is best wel een leuke vent om te zien. Nou, daar hebben we toch om gelachen, jongens. Nou, ze was nogal van hem onder de indruk, zeg maar. En dat is toch gewoon fantastisch om te zien. Dus langzamerhand ontdekken we ook dat er onder alle depressieve uitingen echt een heel gezellig mens zit met heel veel humor. Haar nagels zien er ook echt een stuk beter uit. Dat kan je zien op de foto's in de community. Maar wat wel opvalt is dat ze nog steeds aangeeft dat het leven toch bizar weinig zin heeft. Met al haar problemen. Ja, en het lijkt ook wel een beetje... Ze kan behoorlijk in de slachtofferrol kruipen. Dat is ook... Ik sprak laatst even met de psychologe over het hele proces wat ze daar heeft. En dan hoor ik natuurlijk niet alles inhoudelijk. Maar we hebben het vooral over de dingen die we allebei weten. Die nogal obvious zijn. En deze dame ervaart zich wel slachtoffer van het leven. En dat is natuurlijk wel vaker wat voor dit soort dingen zorgt. Het moment dat je als mens het idee hebt dat je geen controle hebt over je situatie, dat is het moment waarop we depressief worden. En het moment waarop het lijkt alsof het leven geen zin meer heeft. We kunnen daar heel slecht tegen. En bij de een speelt dat een veel grotere rol als bij de ander. Ik denk dat we allemaal regelmatig in de slachtofferrol kruipen. Maar bij de een is het een soort levenswijze. Bij de ander is het een tijdelijke staat van zijn. Nou, bij deze dame is het wel een soort levenswijze. Dat maakt me dan ook wel weer nieuwsgierig naar hoe ze was voor dit incident. Maar dat, weet je, dat zullen we nooit weten. We kunnen wel kijken aan wat we hier aan kunnen doen. Maar in het verleden kunnen we niks meer aan veranderen. Maar ik vind het dus echt wel echt heel gaaf. Dat als je, wat ik zei, ze ergens aan een hoekje begint te trekken. Dat je daadwerkelijk gewoon door iemands leven een stukje lichter en makkelijker te maken, iemands lichamelijke toestand ook echt kunt verbeteren. Ik vind dat zo bijzonder om te zien. Ook, ik maak die opmerking wel eens. Ik ben natuurlijk van origine verpleegkundige en ik ben daarin vrij holistisch opgeleid. In theorie, zeg maar. Ik wist wel dat mentaal en lichamelijk hangt samen, dat heeft invloed op elkaar. Ik heb het nog nooit zo sterk gemerkt. Ik ben er nog nooit zo van doordrongen geweest sinds ik pedicure ben. Dat je het aan iemands voeten kunt zien als ze griep gehad hebben. Dat je het aan iemands voeten kunt zien als het lijf heel intensief bezig is om ergens anders te helen. Zelfs als iemand slechter of beter in zijn vel zit, dat je dat ziet aan zijn voeten. Nou ja, en deze casus is daar natuurlijk een schoolvoorbeeld van. Want de zorg die ik lever is niet per se... wereldverbeterend is niet... wat ik doe aan haar voeten is echt puur onderhoud. Is echt de bare minimum. Want heel veel laat ze me niet doen. Ik ga je daar zo even in meenemen wat ik allemaal doe. Dus die is niet wereldschokkend. Eigenlijk zie ik haar met elke 6 weken ook niet helemaal vaak genoeg... om daar echt grote veranderingen in te maken. Maar toch, met die... minimale zorg en alles wat we verder voor haar doen, knapt het zo ontiegelijk op. En dat vind ik echt heel erg bijzonder. Terwijl verder aan huidverzorging thuis doet ze volgens mij niet heel veel meer. Hebben heel lief van Purity Herbs zalf gekregen die haar zou kunnen helpen. Ik had haar casus voorgelegd aan Elena, aan de groothandelaar van Purity Herbs. Die wilde heel graag helpen. Dus ik heb haar die zalf doorgegeven. Maar die gebruikt ze eigenlijk niet, omdat ze het heel eng vindt. Ze vindt ook alles wat verandering vraagt aan haar voeten heel eng. Dus ze smeert ze in met olijfolie. Ik weet ook niet hoe vaak ze insmeert. Ik weet niet hoe vaak ze überhaupt sokken wisselt. Ze heeft een poos gehad dat ze hier kwam, dat ze zo'n last van haar rug had, dat ze 6 weken lang dezelfde sokken aan heeft gehad. Ja. Ja, dat was net zo vies als dat het likt. Ja. Er zat echt een complete zandbak aan schilfers in die sokken. Ik heb ze eraf geknipt. Maar puntje bij paaltje verbetert het dus wel. Op de lange duur verbetert het echt. Nou, dat is altijd wel één om te onthouden. Dit is ook zo'n moment. Het is zo fijn om af en toe foto's te hebben van heftige casussen. Want ik had dit niet bevestigd gezien als ik geen foto's had gehad van een van de eerste keren. Want je ziet het niet. De cliënt ziet het zelf ook niet. Het is namelijk zo'n langzame verbetering. Maar ja, omdat ik foto's heb, kun je ze naast elkaar leggen. Dus als je zoiets hebt of als je überhaupt een heftige casus hebt, leer jezelf aan om foto's te maken. Stop ze gewoon in een dossier, dan slingen ze niet rond op je telefoon. Of maak er een aparte map van en pak die er regelmatig eens bij. Goed, wat doe ik nu precies in de behandeling? Want het is mooi dat het verbetert, maar wat ik zei, in die behandeling doe ik verder niet zo heel veel bijzonders. Behalve dat ik wel echt met heel veel aandacht en heel voorzichtig behandel. Dus wat zijn nou de aanpassingen die ik heb gemaakt? Ik gebruik tijdens haar behandeling Prontoman wondspray in plaats van Tetisept. Normaal gesproken gebruiken wij Tetisept van Arcada om de hyperkeratose zachter te maken, de nagelomgeving goed schoon te maken. Dat is in haar geval niet zo'n optie, omdat die huid zo open staat. Ik durf dat niet aan met die T3. Ik ben heel erg bang dat ik haar pijn doe. Maar de wondspray van Prontoman is daar perfect voor. Dus die gebruik ik. Die is heel zacht. Die is op basis van zeezout. Maar het bijt haar niet. En maakt het toch allemaal net wat losser. Want om die vellen goed te behandelen, je kunt dat zien op de foto's, heb ik gewoon wel iets nodig om het een klein beetje te verweken. Anders doe ik haar gewoon te veel pijn. Dus die wondspray is daar fantastisch voor. Dan behandel ik haar nagels. Ik verdun ze. Ik knip ze. Ik doe niks aan de stand. Haar halksen die zijn behoorlijk vervormd. Daar zit best wel wat convexiteit in. Liggen ook vrij diep in de nagelwallen. En dat vindt ze heel eng. Ze heeft daar in het verleden een ontsteking in gehad. Dus ik rond ze af. Ik maak die nagelwallen goed schoon. Soms zit daar heel veel stapeling van huid en nagel. Dan haal ik dat heel voorzichtig weg. Maar verder maak ik de nagelomgeving eigenlijk nauwelijks schoon. Ik haal de grootste vellen ertussen uit. Gewoon omdat dat druk geeft. Maar verder doe ik niet veel. Ik ga haar niet pesten voor de lol. Ze vindt dit heel eng. Het is ook snel pijnlijk. Zegt ook regelmatig. Ik hou maar even mijn bek. Want anders dan gaat het mis. Heel bang dat ik een wondje maak. Terwijl ik hilarisch genoeg daarbij nog nooit een wondje heb gemaakt. Bij haar. Nou ja, dat doe ik dus heel voorzichtig. Maar ik doe echt alleen wat strikt noodzakelijk is. En dan als laatst, en die snap ik dat ze dat eng vindt, ga ik met een mes de hoornhuidopbouw die er is afpellen. Die opbouw kun je namelijk niet snijden, maar het is echt een soort bladerdeeg. Met allemaal losse vellen die op elkaar stapelen. En ik trek daar een soort de buitenste van af. Nou, dat kan natuurlijk niet te hard, dat moet echt met beleid. Want het doet haar pijn. Elke keer, oh, mijn handen jeuken om alles weg te halen. Want ze heeft echt veel last. Ik denk dat er een klavis zit onder die grote iltopbouw. Maar kan dus niet zien, want ik mag nooit van haar verder gaan. Ook omdat, en die snap ik, als ik die vellen te veel weghaal, dan loopt ze, denk ik, vrij letterlijk op haar bot. Ze heeft heel weinig vetpolster. Een hele zachte, kwetsbare huid. Ja, dan loopt ze niet meer lekker. Dus ze zegt zelf ook, ik smeer het niet te vaak in, want dan raak ik weer te veel vellen kwijt en dan kan ik eigenlijk weer niet lopen. Dus dat evenwicht is heel broos. Nou, dan probeer ik daar de ergste verdikking eraf te halen, zodat ze weer normaal kan lopen, zodat de ergste stukken die los liggen weer eraf zijn. En that's it. Eigenlijk ben ik vaak maar 20 minuutjes, 25 minuutjes aan het behandelen. Maar goed, voordat ze haar schoenen uit heeft, de sokken uit heeft. Tegenwoordig kan ik ze weer gewoon uitdoen in plaats van afknippen. Maar ik neem daar dus echt 3 kwartier de tijd voor. Niemand die dat betaalt, want ook dat dienen we niet. Dat dienen we niet in bij de huisarts. We dienen wel gewoon een behandeling in bij de huisarts. En hoe die dat verder doet en waarom ze dat betaalt, dat laat ik helemaal los. Dat mag ze lekker zelf uitzoeken. Maar in ieder geval kunnen we haar behandelen. Want ik weet niet of dat had gekund als ze het zelf had moeten betalen. En zo kunnen we deze mevrouw eigenlijk elke behandeling een stapje verder helpen. En dat is wel echt heel gaaf. Ik kan er echt heel erg van genieten om te zien wat dat doet. Nog steeds vind ik het wel intensief. Het zijn echt intensieve behandelingen. En daarom komt ze nog steeds elke 6 weken. Dat is voor mij genoeg. Voor de voeten is het blijkbaar ook voldoende. Ja, en zo zorgen we ervoor dat je toch iets extra's voor iemand kan doen, maar binnen je eigen grenzen. Dit hoeven we zeker niet voor iedereen te doen. Sterker nog, dit hoef je eigenlijk helemaal niet te doen. Deze manier van zorgen voor iemand. Maar het is wel menselijk om te doen als je het kunt doen. Maar bepaal daarin je eigen grenzen. En je bent niks verplicht. Goed. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik ben benieuwd of dat je er wat aan hebt gehad. Laat het me weten in de community. En ik spreek je snel weer. Doei! Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van Food Professionals Academy via www.foodprofessionals.nl/community. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram via @karinkazius. Wil je niet alleen maar samen groeien naar jouw beste pedicure versie? Neem dan eens een kijkje op de rest van mijn aanbod voor jou op www.foodprofessionalsacademy.nl. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.